De hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 38, de versen 21 en 15. 21, zie mij, Heere, wie elk moet duchten tot u vluchten. En daarna het 15e vers, wandel trouw en eeuwig wezen. In mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. 38, 21 en 15. Spreekt het ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus, de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 1 tot 10. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 36, en we lezen 2 Korintiërs 12, vers 1 tot 10. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit haar diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het. Dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En het kennen zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die een mens niet is geoorloofd te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denke boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hier eindigt de schriftlezing. Ik heb vorige week in de bron gezegd, gemeente, dat ik na de preken over de bekering van Paulus uit Handelingen 9... nu in dit najaar met u, zoals ik het maar genoemd heb, wat verder wil bladeren in het fotoboek van Paulus na zijn bekering. We hebben dat vorige week rondom het avondmaal in de bron gedaan. En vanmorgen willen we dan die bladzij opslaan die voor ons open ligt uit 2 Korinthe 12. En de tekst voor vanmorgen vindt u in de versen 7 tot 9. 2 Korinthe 12, vers 7 tot 9. Daar lezen we Gods woord, onze tekst. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente. En wel uit de gezinnen Koelewijn van de Anton van der Horstlaan 3. En het gezin Koelewijn Klaassen van de Kwikstaat 35. We verzoeken de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk, zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daaronder wijst ons de kerk al dus de hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten ons een beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en al ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijden is gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan. Geliefden in de Heer Christus, hebt gehoord dat het open ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Koelewijn? Zuster Koelewijn? Broeder Koelewijn? Zuster Koelewijn? Geliefde broeders en zusters, aan het einde van het gebed voor de doop, en in onze dooptoespraken zijn we daar zo ongeveer aan toegekomen, daar horen we hoe de kerk van de reformatie, doopouders en een gemeente die rondom de doopvond staat, in de mond legt. Om met alles wat we vragen ten behoeve van onze kinderen die we in het midden van de gemeente mogen brengen, om door het teken en zegel van het verbond ook ze in de christelijke gemeente als het ware in te lijven. Hoe daar gepleit wordt op de drie-enige God. Wij bidden u dat in de naam van de Heere Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. En als je dat nou eens even op je laat inwerken, jullie staan daar met zo'n klein mensje, voor de tweede keer alweer. Zo'n klein mensje dat de Heere jullie heeft toevertrouwd, en dat in deze grote wereld, deze bange wereld, deze in veel opzichten verschrikkelijke wereld zijn plaats moet vinden, zijn weg. Dat, en dat is toch het belangrijkste, dat terwijl het met een zondig hart geboren is en daarom van nature voor de wereld kiest, geroepen wordt om uit deze wereld uit te gaan, vreemdeling te worden. Een burger te mogen worden van een hemels koninkrijk. En als je dat allemaal indenkt en je denkt dat kind heeft de Heer nou in onze armen gelegd. En dat hangt nou niet van onze opvoeding af. Maar onze opvoeding heeft daarin wel een hele grote plaats en we hebben daarin een hele grote verantwoordelijkheid. Dan zeg je, hoe moet dat nou? Dan hebben we gebeden en als het goed is hebben jullie meegebeden. Heere, u bent de levende. En de levende God, dat is ook de werkende God. Dat is niet de werkeloze God. Dat is niet de God van wie de moderne theologie ons wil doen geloven dat hij aan de kant staat en dat hij machteloos toeziet. Terwijl al die machten in deze wereld hun werk doen. Nee, de God die leeft, dat is de God die werkt en die doet wat hij beloofd heeft. Het is de God die regeert. En dat wil zeggen dat laat de Satan zijn macht dan hebben, maar hij is de Almachtige. De Heere Jezus Christus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zelfs als er een ogenblik komt dat jullie je kind uit handen moeten geven. Het zij, doordat het zover is gekomen dat het op eigen benen kan staan. En dat uit handen geven, dat begint uiteindelijk al als het naar de eerste groep van de basisschool gaat. Of als het zover zou komen dat jullie je kind uit handen zouden moeten geven, doordat de Heere jullie uit het leven van dat kind wegneemt. Dan geldt van deze drie enige God dat hij eeuwig leeft. En dat van hem geldt, er komt nooit een ogenblik dat hij zegt, nou ben ik er niet meer bij en nou ben ik niet meer beschikbaar. En waar ligt nou het geheim van de opvoeding op het erf van het verbond? Dat ligt niet in een kind dat wel het goede wil. En dat ligt niet in ouders die hun best doen. Maar in die God die leeft en regeert in eeuwigheid. En wat er ook verandert, dat blijft zo. En hoezeer de machten van de duisternis van deze wereld proberen een wingewest van de hel te maken, maar dat blijft zo. En daarvan wil de gemeente ook zingen. En dat is de wens dat jullie dat als een kracht onder jullie opvoeding mogen ervaren. En als een pleitgrond waar je elke keer weer naartoe gedreven wordt. Goedertieren is de Heere, zijn goedheid eindigt nimmer meer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. En dan zitten er vanmorgen kinderen in de kerk die die psalm deze week op school hebben geleerd. En die hem daarom uit volle borst mee kunnen zingen straks. En die eraan herinnerd worden, die God heeft bij de doop gezegd, ik wil jouw God zijn. De Heere geven dat dat zijn werk mag doen in ons alle leven. Psalm 100 vers 4 zingen we naar de bediening van de doop en we doen dat zoals gewoonlijk staande. Rick, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Henrike Lydia, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen met dankzegging. De Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg ligt nog zuster Malenstein Beekhuis van de zanglijster 56. Die goed vooruit mag gaan. Er werd opgenomen de jonge Rick Visser van de Wieringenvlaak 30. Met ademhalingsproblemen. In Molendaal Baren werd in de afgelopen week geopereerd zuster de Graaf Beukers van de Merel 42. Met wie het naar omstandigheden goed gaat. In Dijkzicht in Rotterdam moet aanstaande woensdag onze zuster van Twillert Huigen van de Merel 24 een hele ingrijpende operatie ondergaan. We willen bijzonder aan haar gedenken. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen zuster Malenstein de Graaf van de Groen van Prinsteren, singel 18. En de kleine Gert Henk Huigen van de Noorderzaten 5. Bedenk aan de zieken in de verpleeghuizen en ook aan zieken thuis. Samen mogen we danken voor de geboorte van een baby in het gezin van Goor Ruisendaal, Anton van der Horstlaan 29. Terwijl in de afgelopen nacht een dochter werd geboren in het gezin van Paul en Andrea van Lummel-Buisman van de Nieuwe Schans 90. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, dat willen we u ootmoedig vragen, dat deze kinderen bij het opgroeien mogen ontdekken bij het licht van de Heilige Geest. Dat de Heere Jezus Christus een koning is die leeft en regeert in eeuwigheid. En dat welke andere koning deze wereld ook aanprijst, dat dat een koning is die ons tenslotte laat vallen in de diepten van het eeuwige verderf. En dat alleen onderdanen van koning Jezus, die door de Vader gegeven is en met de Heilige Geest gezalfd, dat alleen zijn onderdanen een eeuwige toekomst hebben. Heren, onze kinderen hebben daarin hun hart niet mee. En ze hebben daar in de wereld niet mee, ze hebben daar in de tijd niet mee. Het is een wonder van uw wederbarende genade, wanneer onze harten daarvoor geopend worden en we tegen de stroom van de wereld en tegen de geest van de tijd in, tot die onberouwelijke keuze mogen komen. We willen u vragen, geef de ouders, deze ouders en alle ouders genade, om in dat licht op te voeden. In dat licht van die eeuwig regerende, levende koning. Leer ons, Heere, wanneer we u kennen, u ook aan te prijzen. Zodat onze jonge mensen jaloers mogen worden en die koning begeren te kennen. Leer ons hem te kennen wanneer we nog vreemd van hem zijn en open de ogen van onze kinderen. Spreek tot hun harten, Heere. Dwars door alles heen wat aan stoorzenders in deze wereld en ook vaak in onze eigen gezinnen naar hen toe komt. Spreek tot hun harten de woorden van het leven, waardoor een mens voor u wordt ingewonnen, bedorven wordt voor de wereld en verloren gaat voor de dienst van de Satan. Heb dank dat u deze ouders hier vanmorgen wilde brengen. En dat u het alles wel maakte, dat u het opnieuw wel maakte en ook naar zorgen wel maakte in hun gezin. Wat krijgen we veel van u, Heere, wanneer u ons kinderen toevertrouwt. Geef dan ook veel genade om vader en moeder te zijn op het erf van het verbond. En zelf te zitten aan de voeten van de Heere Jezus, om door hem onderwezen de kinderen te kunnen onderwijzen. Zegent u ze. Ieder in eigen omstandigheden en met alles wat er in hun leven is. U weet daar ook alles van, Heere. U kent ze met hun achtergrond, met hun leven. We bevelen ze hartelijk bij u aan. En nu we samen willen gaan luisteren naar uw woord, Heere, nu vragen we u, wil ons vanmorgen aanzien zoals u hebt geopenbaard in het teken en zegel van het verbond als een God die weet van onze zonden, die daar ook niet aan voorbij gaat. Die ze ons onder de aandacht brengt. Die ze ons leert kennen, zodat we er zelf aan ontdekt worden en zodat we voor uw schuld leren beleiden. Maar wil ons als die God, die dan ook met verzoening komt in het bloed van het Lam, aanzien in de Heere Jezus Christus. En wil ter wille van de Heere Jezus ons de Heilige Geest geven, opdat we door die geest worden onderwezen en door die geest mogen verstaan wie u bent en wat u in het leven van uw volk wil doen. Open onze ogen en onze oren en onze harten. Laat uw volk en kinderen vertroost worden. Laten zij die u niet kennen jaloers mogen worden. Laten vermaand mogen worden waar dat nodig is en bemoedigd waar u weet dat daarop gewacht wordt. Laat uw aangezicht aan ons lichten en laat een krachtig werk van de Heilige Geest in het midden van de gemeente openbaar mogen komen, opdat genade verheerlijkt wordt en die genade geroemd wordt en u als de God van alle genade gekend, gezocht, gediend en geprezen wordt. We bidden dat, Heere, voor in ieder van ons op weg en reis als we zijn naar de eeuwigheid. Waar moeten we blijven als we niet van genade leren leven? We bidden het u voor ons in de dagelijkse levensomstandigheden, waarin we ook genade nodig hebben. U kent de rouwdragenden onder ons, de weduwen, de weduwnaren. U kent ze, die zoveel alleen te verwerken hebben en zoveel moeten dragen. Voor wie ook deze dienst een dienst is vol herinnering en vol van herleving van pijn en van rouw. U kent ons allemaal, Heere. U kent de chronisch zieken in het midden van de gemeente en de zieken die thuis ziek zijn en over wie er ernstige zorgen zijn. We bidden u voor hen die in de verpleeghuizen liggen. We denken aan degene wier namen we noemden, aan zuster Malenstein in de Lichtenberg. Heb dank dat het goed mag gaan. Breng haar weer thuis en doe haar bij genade licht leven. Wil na de trouw van uw verbond zorgen voor de kleine Rick Visser die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen, in wiens leven zoveel ziekte is, wilt u, kon het zijn, daar ook genezing schenken. Denken aan zuster de Graaf Beukers, heb dank dat u haar door de operatie heen wilde helpen. Laat ze ook verder nu mogen genezen en in deze tijd van gedwongen rust onderwijs ontvangen van u, dat zo'n periode tot een gezegende periode kan maken. We bidden u, barmhartige God, in het bijzonder voor zuster van Twillert, nu ze in de komende week in Dijkzicht zo'n ingrijpende operatie moet ondergaan. U weet van de aard van de kwaal die de dokters hebben geconstateerd. Het is u al bekend wat er openbaar zal komen als onze zuster geopereerd wordt. We smeken van u om rust in u en overgave aan u voor haar en voor die haar lief zijn in de periode die voorafgaat aan de operatie. We bidden om uw herderlijke zorg over haar tijdens de operatie. En we smeken u, als het mogelijk is, wilt u haar doorhelpen en zo een weg tot genezing banen, opdat ze, al is het niet meer zoals voorheen, maar dan toch in ons midden haar plaats zal kunnen innemen en in het midden van haar gezin, dat zo aan haar verbonden is. Laat uw genade in deze weg verheerlijkt worden. We denken, Heere, met dankbaarheid eraan dat zuster Malenstein er zoveel weken thuis mocht komen en we vragen u, geef haar kracht om ook wat verder te kunnen, ook als het lopen nog heel moeilijk gaat, zegen haar met uw gunst en goedertierenheid. U maakt het met Gert Henk alles wel, dat hij spoedig weer naar huis mocht. Wat zou het groot zijn, Heer, als in de komende tijd mocht blijken dat deze ingreep hem ook geholpen heeft. We danken er u hartelijk voor dat in een tweetal gezinnen van de gemeente, het gezin van Goor en van Lummel, oudervreugde opnieuw werd ondervonden, dat u het allemaal zo heerlijk wel maakte met de moeders en met de kinderen. Uw naam zij geprezen, Heren. Ook voor het feit dat u voort wilt gaan, de gemeente die leeft op het erf van het genadeverbond te bouwen. En we vragen van u, laten deze kinderen in de vrezen des Heren worden opgevoed. Laten de ouders alles ontvangen wat ze nodig hebben. En laat uw naam in het leven van deze kinderen verheerlijkt worden. Onze ogen zijn op u, Heren, als we zoveel te vragen hebben. U weet er alles van. Wilt u vanmorgen in het bijzonder aanspreken die dat bijzonder nodig hebben? Gebruik uw knecht. Sterk zijn stem. Leid zijn geest. En doe hem zelf leven uit wat die anderen mag verkondigen, uit genade, om uw grote naams, om Jezus wil, die grote Heere van Golgotha, die de doornen kroon heeft gedragen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 84, de versen 3 en 4. 84, 3 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 14. 73, het 14e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer we bladeren in het levensboek van de apostel Paulus naar zijn bekering, dan komen we daarin ook een hoofdstuk tegen over zijn gebedsleven. Bedunkt dat niemand daar vreemd van opkijkt. Het is alweer enige tijd geleden dat we gezien hebben immers, dat wanneer de Heer een mens bekeert, dan maakt hij hem tot een bidder en dan blijft die mens een bidder levenslang. En toen we samen luisterden naar de boodschap van Handelingen 9, toen hebben we gezien dat de Heere Paulus bidden heeft geleerd. En we ontdekten dat van dat gebed geldt wat onze Heidelberger Catechismus zegt, dat het Gode aangenaam is en daarom zeker van de verhoring. En als je dan daarna leest in de Handelingen en in de brieven van Paulus, dan ontdek je dat die Paulus ook na zijn bekering geweldig veel gebeden heeft. Die man heeft inderdaad een biddend leven gehad. Heeft gebeden voor zijn broedervolk Israël, dat maar niet wil buigen aan de voet van het kruis. En daar heeft hij zo'n verdriet van. Heeft gebeden voor de gemeenten die hem zo na aan het hart lagen. Heeft gebeden voor zijn broeders en collega's die midden in de strijd stonden en die het vaak zo zwaar hadden. En in zijn brieven schrijft hij ook heel vaak over de noodzaak van het gebed en over de kracht van het gebed. En meer dan eens vraagt hij aan de gemeenten of ze ook voor hem willen bidden. Maar als hij dat vraagt, dan merk je, dan doet hij dat altijd weer met het oog op de voortgang van de verkondiging van het evangelie. Je zou Paulus inderdaad kunnen noemen een bidder bij de gratie Gods. Maar in de bladzijde uit het levensboek van Paulus, die we vanmorgen hebben opengeslagen, horen we een gebed van Paulus voor Paulus zelf. Een heel bekend gebed, wie heeft nooit gehoord over de doorn in het vlees. Bekend ook in die zin dat we zeggen, hier heb je nou een duidelijk voorbeeld van een onverhoord gebed. Ja, zo noemen wij het. En zo noemt Paulus zelf het niet. Hij denkt er anders over. Die bladzijde uit het levensboek van Paulus willen we samen lezen. De Heilige Geest heeft hem immers laten opschrijven. Tot onderwijs voor ons. Tot troost. Tot bemoediging. Misschien ook wel tot vermaning. We mogen samen luisteren en we horen dan in onze tekst. De Heere heeft Paulus een doorn in het vlees gegeven. Zo doet hij hem ten eerste bidden, ten tweede buigen, ten derde roemen. De Heere heeft Paulus een doorn in het vlees gegeven. Zo doet hij hem bidden, buigen, roemen. De tweede brief aan de Korintiërs gemeente is een van de oudere brieven die de apostel geschreven heeft. Dus dat wil zeggen een van de eerste die hij geschreven heeft. Een merkwaardige brief. Allereerst al het feit dat we de tweede brief aan de Korintiërs noemen, terwijl het in feite de derde is. Maar die brief die tussen de eerste en de tweede Korintiërbrief in zit, die hebben wij niet, de Heilige Geest heeft het kennelijk niet nodig gevonden dat die zou worden opgenomen in de kanon van het Nieuwe Testament. Maar al hebben we hem niet meer, we weten wel waar het over gaat. Die brief wordt namelijk door de theologen genoemd de tranenbrief van Paulus aan Korinthe. En die naam, die zegt in feite al genoeg. Kijk, er was een bijzondere relatie tussen Paulus en de gemeente van Korinthe. Paulus was er, zou je kunnen zeggen, de zendeling geweest die daar het evangelie van Gods genade, Jezus Christus en die gekruisigd had verkondigd. En die had daar dat machtige meegemaakt dat de Heere veel volk had in die stad en dat de Heere
dat volk ook toebracht. Al keerden die Joden zich af, maar de heidenen vanuit die rosse haven, stad de hoeren uit de havenbuurt, de kroegenlopers, de slaven ook, de vrouwen. De mensen van de rand van de samenleving en vanuit de goot, ze waren gekomen. En ze hadden in het evangelie van de Heere Jezus Christus klanken gehoord, die hen raakten tot in het diepste van hun hart. En velen waren gekomen tot bekering en geloof, en de gemeente was gegroeid en de gemeente die had gebloeid. Alle mogelijke geestesgaven, schrijft Paulus in de eerste brief, die worden in die gemeente gevonden, zozeer zelfs dat ze in dat opzicht niks tekort komen. Maar u weet het wel, wanneer de Christus zijn kerk bouwt, dan bouwt Satan zijn kapel. En zo was dat in Korinthe ook gegaan, want die mensen die waren hier en daar groot geworden met de genade. En die probeerden boven elkaar uit te steken. En er waren vreselijke zonden in het midden van die gemeente openbaar gekomen. En in de eerste brief kunt u daarvan lezen. En dan denk je, nou, wat ging toen toch ook al wonderlijk toe in de kerk van de Heere Jezus. En bovenal, en daar moet u op denken in het verband van deze teksten, waren valse apostelen, valse leraren binnengedrongen. En die hadden de gemeente opgestookt tot verzet tegen de boodschap van Paulus. En u weet wel, dat gaat altijd makkelijk. Dat merk je soms al als je naar de kerk thuis komt en je bent zelf geraakt door de prediking en je wilt daar wat goeds van zeggen. En dan valt er stilte en dan kijkt er iemand het raam uit en die zegt, toch, het is niet zo mooi weer meer vandaag, hè. Terwijl aan de andere kant, wanneer je thuis komt en er komt iemand met kritiek op de prediking, dan vindt hij al heel gauw bijval en dan is al heel gauw er een geroezemoes in de kamer van je hebt toch eigenlijk wel gelijk. Nou, zo ging het in Korinthe ook. Die valse apostelen, die kwamen met zichzelf en met hele verhalen over ervaringen en geestelijke bevindingen die zij hadden gehad. En daar in Korinthe waren ze er wat gevoelig voor. Zoals misschien overal wel. En de mensen die hingen prompt aan hun lippen en die lagen aan hun voeten. En Paulus raakte de gemeente kwijt. Want die valse apostelen die zeiden, die Paulus, en wat is dat nou eigenlijk voor een mannetje? Een echte apostel is het toch eigenlijk niet? Hij hoort niet bij die eerste 12. En als je van zijn leven daarvoor hoort en bovendien... Kijk, als een man je een brief schrijft, dan is dat een stevige brief en dan heeft die brief gewicht en dan klinkt er in die brief krachtige woorden. Maar als je hem binnen komt zetten, dan zeg je, wat een miserig kereltje is dat. Helemaal niet indrukwekkend en preken, dat kan hij niet, het is zo saai en het is zo dogmatisch en het is zo moeilijk om daarna te luisteren. En inderdaad, gemeente, dat beeld dat ons getekend wordt van het optreden van Paulus, dat is zodanig dat heel wat gemeenten vandaag er niet over zouden praktiseren om zo'n Paulus ooit te beroepen als dominee. Iemand heeft daar wel eens een keer een heel verhaal over geschreven. Maar het gevolg is dat Paulus daar in de gemeente van Korinthe zichzelf moet verdedigen en dat vindt hij maar wat verdrietig. En hij zou het ook niet gedaan hebben als het niet was ter wille van het evangelie, want hij voelde wel aan, het gaat uiteindelijk niet om mijn persoon, maar het gaat om de boodschap die ik breng. Die boodschap die de mensen niet lusten van Jezus Christus en die gekruisigd, buiten wie er geen zaligheid is en bij wie een mens alleen maar als een arme zondaar gezaligd kan worden. En dan gaat Paulus zichzelf verdedigen en hij zegt, het dient wel nergens toe. En ik voel mezelf eigenlijk soms een dwaas als ik het moet doen. In een Duitse vertaling staat dat Paulus in het gedeelte dat volgt op het gedeelte dat we gelezen hebben zegt. Jullie maken dat ik me als een nar ga gedragen. Een nar, een clown. U weet wel, dat is iemand die met alle mogelijke grimassen de aandacht trekt in de hoop dat de mensen hem leuk vinden. Paulus zegt, door jullie schuld is het dat ik me op die manier moet gaan gedragen. Maar als hij dan toch zichzelf gaat verdedigen en wat van zichzelf gaat vertellen, dan gaat het voortdurend in zijn persoon om de zaak van de Heere Jezus Christus. En om het evangelie dat hij mag verkondigen. En vandaar dat wij in het bijzonder in deze brief ook nogal wat lezen over Paulus zelf. Kijk, en het is in dat kader, en daarom moest ik u dat vanmorgen wel eerst vertellen, gemeente, dat Paulus dan ook gaat schrijven over die doorn in het vlees.
Ik zei al, dat zijn hele bekende woorden. We hebben dat wel als een gezegde, dat we tegen iemand zeggen, ja, jij hebt ook een doorn in het vlees, of dat we dat zo ervaren. Maar wat betekenen die woorden nou eigenlijk? Nog niet zo gemakkelijk, gemeente, want als je dat woord in de grondtekst bekijkt, dan kan het inderdaad in de eerste plaats betekenen een doorn, zo'n lange scherpe stekel, zoals in Nederland nergens in de natuur gevonden worden. We hebben dus van die hele kleintjes. Van die hele lange, als je erin valt, dan dringen ze door tot op je bot. En u weet wel, dan wil een mens wel au zeggen. En dat woord, dat wordt ook wel gebruikt voor een paal die aan de ene kant helemaal is toegespitst met een scherpe punt. Zodat als je daarmee gestoken wordt, dan voel je dat terdege. Je zou ook kunnen denken aan een splinter, en dan moet je denken aan een splinter in het oog. En iemand hier in de kerk die dat wel eens heeft meegemaakt, die zal kunnen vertellen wat een geweldige pijn dat is. In elk geval, met die doorn wordt bedoeld iets dat heel scherp is. Iets dat heel spits toeloopt en dat daarom erg pijnlijk is. Een doorn in het vlees, dat is een uitdrukking die, wat je er dan verder ook onder moet verstaan, inhoudt dat een mens een razende pijn heeft. Dat een mens een smartelijk lijden moet ondergaan. Het gevolg daarvan is geweest dat dat woord voor doorn ook wel eens werd gebruikt voor een kruis. Een kruis waaraan iemand gehangen wordt, of een kruis dat op je schouders wordt gelegd. Nou, en dat is nou het deel van Paulus. En dat is maar niet eventjes zoals iemand een keer een splinter in zijn oog kan krijgen en dan gaat hij naar het ziekenhuis en dan kan de dokter hem er gelukkig uithalen en je hebt er een poosje flink last van, maar dan is het ook weer voorbij. Nee, Paulus heeft het hier over iets dat permanent is. Over iets dat in elk geval telkens weer in zijn leven terugkomt. Iets waarvan de mensen dan zeggen, daar kom ik niet meer van af. Waarvan de dokter dan zegt, je zal ermee moeten leren leven. En je gaat naar huis en je denkt, makkelijk praten hebt u. U voelt wel aan dat in alle eeuwen er een grote nieuwsgierigheid is geweest om een antwoord te vinden op de vraag, wat is nou precies geweest in het leven van Paulus? Nou, ik kan u wel vertellen dat ze ongeveer alle kwalen genoemd zijn die er door de tijden heen maar geweest zijn. De paar mag noemen, er zijn er geweest die hebben gezegd, Paulus heeft een oogziekte gehad. En dat leidde ze dan af uit de brief aan de Galaten, waar Paulus zegt, jullie hielden zoveel van me, dat jullie bereid waren om je eigen ogen aan mij te geven, zodat ik beter kon zien. En het zou kunnen zijn dat Paulus een zware astmatische aandoening heeft gehad. Hele oude tekeningen van Paulus uit de tijd dat je zegt, er zijn mensen die door overlevering nog kunnen hebben geweten hoe die eruit zag. Die tekenen ons Paulus met een bochel. Daarom, hij was niet zo appetijtelijk om te zien. En weer anderen hebben het over reuma en over epilepsie. Maar in elk geval, het is een handicap geweest waardoor Paulus zijn werk niet kon doen zoals hij dat graag wilde. Iets wat een geweldige rem betekende in het leven van deze mens, die met een hartstochtelijke ijver vervuld was om de Heere te dienen met inzet van al zijn krachten. Niet voor niks was hij blij met het gezelschap van dokter Lucas, want hij was zo vaak ziek. Maar daarmee heb ik niet alles gezegd, gemeente, want het is zelfs nog wel de vraag of het wel een lichamelijk lijden geweest is. Als u namelijk de grondtekst erbij pakt, dan ontdekt u dat er niet staat een doorn in het vlees, maar dat er staat een doorn voor het vlees. En als je dan daarbij pakt wat er in het vervolg aan verklaring wordt gegeven, en als Paulus dan zegt die doorn voor het vlees, dat is een engel van de Satan, een bode van die grote tegenstander van God en van zijn volk, die me met vuisten slaat. Dan ben je weer geneigd om er wat andere kant op te denken. Dan zeg je, had die Paulus misschien last van geweldige zware aanvechtingen? dat wanneer hij ergens kwam om het evangelie te verkondigen, dat er als het ware zo'n dienstknecht van de vorst der duisternis voor hem kwam te staan, die hem in het gezicht sloeg en die zei, wat denk jij nou de Heere Jezus te verkondigen, jij die de gemeente hebt vervolgd, zoveel mensen die gestorven zijn op je geweten? Of was het misschien dat de Satan hem wees op zijn onvolmaakte heden? Daar zou je aan kunnen denken als je Paulus in zijn brieven zo vaak hoort klagen. Ik heb het niet gegrepen. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Dat de Satan elke keer wanneer hij de preekstoel op wil gaan, ik zeg het nou maar eventjes heel simpel om het evangelie te verkondigen, voor hem staat en hem in een gezicht slaat en zegt, mannetje, wat wou jij nou, kijk nou eens naar jezelf, wat is er in je eigen leven nog aan zonde en ongerechtigheid overgebleven? Dat zou het ook kunnen zijn, gemeente. Kort en goed, we weten het niet precies. Nou, dat is jammer, zegt u. Nee, gemeente. Dat is nou juist helemaal niet jammer. Luther heeft al gezegd, daar zit nou de wijsheid van de Heilige Geest achter dat we het niet precies weten. Begrijpt u dat? Als hier precies was aangegeven wat die doorn in het vlees was, dan hadden er vanmorgen mensen in de kerk gezeten. En die hadden voor zichzelf de conclusie getrokken, die doorn in mijn vlees, die is veel erger. En die hadden gedacht, nou ja, die Paulus had toch eigenlijk nog makkelijk praten. En dan hadden er anderen in de kerk gezeten en die hadden gezegd, die doorn van mij die is toch een beetje lichter, dus dit woord dat is op mijn leven niet van toepassing. En het gevolg zou zijn, gemeente, dat die mensen ongetroost de kerk uitgingen. Nu het de Heilige Geest behaagd heeft om ons niet te vertellen wat die doorn in het vlees is. Nou betekent dat de Heilige Geest ons als het ware uitnodigt vanmorgen ons eigen leven naast dat van Paulus te leggen. Want nou kan het van alles zijn. Die doorn in het vlees, dat kan uw ziekte zijn. En uw handicap. Die moeheid waardoor je nooit kunt zoals je zo graag zou willen. Die kwaal die je altijd weer remt in je werk en in je gezin. Nou kan het ook, en dat is ook iets dat wel genoemd is, iets psychisch zijn. Als je zoals het najaar begint dat depressieve gevoel hebt, waardoor je eigenlijk met jezelf vastloopt en alles zo donker en somber eruit ziet. Die doorn in het vlees, dat kan de ziekte van je man of je vrouw zijn, waardoor je eigen leven zo geremd wordt. Dat kan dat zorgenkind in je gezin zijn, waardoor je toch nooit kunt functioneren zoals een ander gezin. Dat kan de eenzaamheid zijn die er in je leven gekomen is door het sterven van een geliefde, waardoor je het gevoel hebt, ik sta er zo alleen voor en ik kan niet meer echt met een ander overleggen. Dat kan de gebrokenheid zijn die om der zonde wil is gekomen in je huwelijk, in je gezin. En als we het zo zeggen, gemeente, dan kom je er langzaam maar aan toe om te denken aan dat gezegde, elk huis heeft zijn kruis en elk hart heeft zijn smart. Of het kan zo'n geestelijke doorn zijn. Dat het in je leven vaak zo donker is. David die heeft het erover in een van de psalmen als hij zegt, ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Dat je weg door de woestijn gaat en dat je pad door de zee wordt geleid en dat je Gods voetstappen niet herkent. En dat de Satan dan zijn knechten op je afstuurt die tegen je zeggen, jij vindt geen heil bij God. Jij hebt niks van God meer te verwachten. Waar is uw God? En dat er dan maar nooit een einde aan komt. En dat er elke keer weer terugkomt in je leven. Zitten er vanmorgen mensen in de kerk die het herkennen? Ik moet er nog wat van zeggen, gemeente.
En Paulus die spreekt hier over die doorn in het vlees in verband met geweldige rijke ervaringen die de Heere hem heeft doen beleven. Wij hebben ervan gelezen in de versen 2 tot 4, u kijkt dat nog maar eens na. En die ervaringen die heeft hij gekregen in de tijd dat hij werd voorbereid op zijn ambt als apostel, dus tussen de gebeurtenissen in Damascus en zijn roeping tot apostel in Antiochië. Toen is Paulus 14 jaren geweest in de woestijn van Arabië en daar is het gebeurd dat hij heerlijke dingen heeft meegemaakt. Ik val het nou maar even samen dat Paulus zegt, ik ben in de hemel geweest, of het lichamelijk was of in de geest, dat weet ik niet eens, God weet het wel. Ik ben in het paradijs geweest en ik heb onuitsprekelijke dingen gezien. Paulus, hij heeft er voor God mogen staan. God in de troon, de majesteitelijke. Hij heeft daar de Heere Jezus gezien, het lam dat geslacht is. Hij heeft daar die miljoenen van engelen gezien in hun blinkende kleding en hun harmonische lofzang. Hij heeft daar de zaligen gezien, de groten en de kleine, staande rondom de troon van God. En van het lam. Dat betekent, gemeente, dat als Paulus later in zijn brieven schrijft over die hemelse heerlijkheid, dan weet hij waar hij het over heeft. Als hij bijvoorbeeld zegt, nu kennen wij ten dele en wij profeteren ten dele, maar straks zullen we kennen zoals we gekend zijn. Dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht en we zullen altijd met de Heere wezen. Dan moet een geweldig hoogtepunt in zijn leven zijn geweest, gemeente, dat hij God heeft gezien en dat hij de heerlijkheid van God heeft mogen aanschouwen. En vlak daarna kwam Paulus vanuit die hemelse heerlijkheid in het lijden van deze tegenwoordige tijd terecht. En terwijl hij zo even nog stond, oog in oog met de majesteitelijke God op de troon die zich over hem ontfermd had, stond hij oog in oog met zo'n helle hond die door de vorst der duisternis op hem was afgestuurd en die met vuisten op hem losbeukt. En dat maakt het allemaal nog zoveel erger. Je komt er wel eens vaker tegen in de Heilige Schrift. U hebt daar vorige week rond de tafel maar wat van gehoord van dominee van der Zwaag, Elia, die na dat geweldige hoogtepunt op de Karmel, vlak daarna, daar in de woestijn, zo moedeloos is. De discipelen die op de berg der verheerlijking iets van de hemelse zaligheid hebben gezien, en die als ze van de berg afkomen, midden in de realiteit van het leven, daar in die donkere nacht met die vader, met die maanzieke knaap en dat ongeloof van de mensen terechtkomen. En dan vraag ik maar, gemeente, zitten er hier die daar ook van herkennen? Dat de Heer in je leven die geweldige zegen gaf, dat je tot geloof mocht komen, dat je bekeerd mocht worden, dat je in de ruimte werd gesteld, dat je mocht geloven dat God zich in zijn genade over je ontfermt. En vlak daarna kwam er in je leven dat smartelijke lijden. Dat vreselijke verdriet dat maar aan je ziel blijft knagen. Of nog wat simpeler, dat je een rijke zondag hebt gehad aan het avondmaal of onder de prediking, dat je de Heer hebt ontmoet in zijn huis en de Heer sprak tot je ziel en je mocht de Heer Jezus kennen. En toen kwam je weer thuis. En dan zat je man weer aan de televisie met sport in beeld. En toen hadden de kinderen weer zo'n ruzie. En toen begon de week weer en je voelde de zuigkracht van de wereld en het in beslag genomen worden door de dingen van deze tijd. Dat plofte zomaar ineens weer op je en het sloeg je als met vuisten in het gezicht. Nou, dat is nou de ervaring van de grote apostel geweest, gemeente. En toen dat gebeurde, toen heeft Paulus gebeden. En dan staat er letterlijk in de grondtekst zo'n prachtig woord, gemeente. Dan staat er voor bidden en werkwoord, dat betekent dat je er God bij roept. Toen heeft Paulus gezegd, Heere, moet u nou eens komen kijken. Moet u nou toch eens zien en moet u nou toch eens horen. En dat heeft hij niet één keertje gedaan, gemeente, maar dat heeft hij tot 3 maal toegedaan. En dan moet u niet denken aan 3 keer op een dag dat u bij uzelf denkt, ja, maar ik heb al veel vaker gebeden. Maar dan moet u denken aan 3 perioden van gebedsworsteling. En ook dat is denk ik zo herkenbaar voor diegenen in ons midden die dat geheim van het gebed hebben leren kennen. Dat er zo'n gebedsworsteling in je leven kan zijn en dat er zonder dat er verhoring is gekomen toch een poos stilte in je leven komt. En dat je tegen jezelf mag zeggen, mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Maar daarna dan komt die doorn in het vlees weer zo opzetten, dat er weer zo'n nieuwe worsteling komt en je wordt opnieuw uitgedreven omdat het je aanvliegt. Maar zo is het in Paulus leven gegaan. Tot 3 keer toe, Heere, verlos me. En gedurig en vurig. En hij hield niet op toen er geen antwoord kwam. En hij ging weer door toen er nog geen antwoord kwam. En elke keer maar weer, Heere, gij ziet het. Zwijg niet stil. U bent toch sterker dan het geweld van de Satan. Ach, dan zou je zoveel psalmen kunnen citeren, gemeente. Je kan het halve psalmboek laten zingen bij deze preek. En dan vraag ik vanmorgen, weet u daar nou van? In zo'n situatie tot gebed gedreven worden, dat is namelijk een kenmerk van het echte, van het leven dat het God is. Laat het duidelijk zijn, gemeente, dat doet een mens ook na ontvangen genade, niet altijd meteen. Ook na ontvangen genade kan een mens wel eens een keer boos worden op God. En kan een mens wel eens een keer opstandig worden tegen God. En kan een mens wel eens een keer met Asaf zeggen, mijn voeten waren bijna uitgegleden. En met een andere psalm van Asaf, als ik aan God denk, dan kreun ik. Maar toen kon je dat mij niet uithouden. En toen vluchtte je toch met je boze hart en met je opstandige ziel naar het heiligdom, naar de Heere. En je deed dat tenslotte misschien, maar je deed het toch. Ik zei, dat is een kenmerk van het echte, gemeente, want dat doet de wereld niet, die gaat dan spotten. En dat doet het ongeloof niet, want dat gaat dan vloeken. En dat doet een historisch gelovige niet, want die haalt dan zijn schouders op en die zegt, het helpt allemaal niks, zo'n God wil ik niet. Dan gaat het levende geloof bidden. Als een kenmerk van de waarachtige bekering. En nog een keer, soms kun je het niet. Dan ben je eerst alleen maar verslagen. En dan ben je daarna verstomd. Ik zweeg van het goede, zegt Psalm 39. En dan komt er toch dat ogenblik. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. En al slaat de Satan dan nog zo hard, en al spotten de mensen dan nog zo hard, en al doet het dan nog zo'n pijn, en al is het dan nog zo zwaar, en al lijkt die hemel van koper, en al lijkt die hemel gesloten. Toch, de Heere erbij roepen, omdat ik zonder de Heere niet kan, nee, omdat de Heere me in die nood niet loslaat. En als een kind van God in die situatie dan geen woorden heeft, dan schreeuwt hij alleen maar. En als hij dan geen stem meer heeft vanwege het schreeuwen, dan zucht hij alleen maar. En als hij niet meer weet te bidden, dan bidt de geest in hem met onuitsprekelijke zuchting. En hij brengt mijn hart zo ver dat ik het toch weer leg in de handen van de Heer Jezus Christus. Die ook voor mij bidt. Het is de weg die Paulus later zelf gewezen heeft toen hij in Filippenzen 4 schreef. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken bekend worden bij God. Voelt u nou wel aan, gemeente, dat het er niet op aankomt wat Paulus nou precies had? Dat zou alleen maar onze nieuwsgierigheid bevredigen. Maar dat het erop aankomt wat Paulus met dat alles deed. Dit deed hij. De Heere erbij roepen, elke keer maar weer, zonder ophouden. Nou, zegt iemand dan, wat helpt het? Laten we nou eerlijk zijn, Paulus is er toch mee blijven zitten en ik blijf er ook maar mee zitten. De Heere die hoort niet en de Heere die doet niet wat je van hem vraagt. Ik heb deze week eens een keer naar de VPRO geluisterd, gemeente. Het is meestal zo, ik die stem hoor en ik zit in de auto, dan gaat de radio maar één uit. Dan denk ik, dat gevloek. Ik was onderweg vanuit Apeldoorn dat er mij ineens wat trof in een gesprek. Dat was een gesprek tussen een journalist en bisschop Beer, de man die vanuit Rotterdam ontslagen is vorig jaar of het jaar daarvoor. En dat ging over het geloven in deze tijd en dat ging over het bidden. Die bisschop Beer, laat hij dan rooms zijn, maar hij zei er toch een aantal hele mooie dingen. Op zo'n manier dat die verslaggever zei, ik begrijp dat niet. En zegt, ik geloof het ook niet, want u hebt het nou maar over bidden. Meneer, ik kan het u voorrekenen dat bidden niet helpt. En toen haalde hij een boek aan dat vorige eeuw in Engeland is verschenen met statistische gegevens over de uitwerking van het gebed. En toen liet hij zien, mensen waar heel veel voor gebeden was en die nog eerder stierven dan mensen waarvoor niet gebeden was. Hij zei, meneer, dat helpt toch niet? En als er vanmorgen iemand hier in de kerk zit die er ook zo over denkt, dan moet u eens luisteren naar Paulus. En Paulus die zegt niet, het helpt niet, hij denkt er anders over. Hij heeft tot mij gezegd. Paulus die heeft antwoord gekregen. O, u hebt helemaal gelijk als u zegt, hij is niet verlost van die doorn in het vlees. Maar God heeft hem wel gehoord en God heeft hem wel geantwoord in de tijd van de benauwdheid. Hij heeft tot mij gezegd. Hoe? In een visioen, in een gezicht, door een stem in de nacht? Ik weet het niet, maar in elk geval de Heere sprak. En Paulus hoorde, en wat is dat belangrijk in dit verband, dat je niet alleen bidt, maar dat je ook let op het antwoord, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Omdat de Heere dan wel eens een antwoord geeft, niet in de zin dat we krijgen wat we willen, maar wel in de zin van wat hij goed voor ons vindt. En wat een wonderlijk antwoord heeft Paulus toen gekregen. Mijn genade is u genoeg. Dat is niet zoveel, zegt u, dat is veel meer gemeente dan wat Paulus gevraagd had. Hij vroeg het mindere, hij kreeg het meerdere. Want de Heere zegt niet, met die genade moet je het maar doen, maar de Heere zegt, die genade, daar heb je genoeg aan. Genoeg, dat is het woord dat voorop staat in het antwoord, is mijn genade. En dan zegt Paulus, daar heb je genoeg aan om te leven, ook met die doorn in het vlees. Daar heb je genoeg aan als je sterven moet, daar heb je genoeg aan in de tijd, daar heb je genoeg aan in de eeuwigheid. De Heere zegt, Paulus, dit is mijn antwoord, wat ik je ook ontneem. Ik ontneem je mijn genade niet, wat ik je ook onthoud. Ik onthoud je mijn genade niet. Genade, zegt u, wat is dat? Genade, dat is dat de Heere Paulus de zondaar aanziet in Christus. En hem de gerechtigheid van Christus toerekent. Zodat Paulus voor God staat als een mens. Wiens zonden vergeven zijn en die deel heeft aan het eeuwige leven. Het is die genade waarvan McShane in dat gedicht, wat ik elke keer toch maar weer aan herinnerd word, zegt. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Die wist er ook van. Was 29 jaar. Begaafde dienaar en toen stierf die. Getroost onder het heiligend kruis. Genade. Weet u wat dat is, gemeente? Dat Paulus de Heere Jezus mag toebehoren. Dat Paulus het onvernietigbare eigendom van de Heere Jezus Christus is. Gekocht en betaald met zijn dierbare bloed. En zo bewaard door de Vader. Dat de Heere Jezus kan zeggen van een schaap van mij die de herder is. Geldt dat niemand ze uit mijn hand zal rukken. En dat de poorten van de hel ze niet zullen overweldigen. Genade. Dat is ook de bijstand van de Heilige Geest die troost en sterkt in dit moeilijke leven. Is dat een antwoord, zegt iemand, voor Paulus wel gemeente. En dat blijkt maar niet alleen uit het feit dat hij aan het eind kan roemen, maar dat blijkt er ook uit dat hij heeft leren buigen voor deze Heere. Paulus die vertelt het immers aan de Korintiërs als iets dat in het verleden ligt. Wanneer is de rust gekomen in het leven van deze bidder? Toen hij zag waar die doorn vandaan kwam. Is u opgevallen in de tekst? Mij is gegeven. En dat werkwoord in het Nieuwe Testament, daar mag u altijd bijdenken door de Heer. Die doorn, dat is geen toeval en dat is geen noodlot. Er is geen stukje niemandsland in het leven van Paulus waar de krachten van deze wereld en waar de duivel vrij spel heeft. Dat wil aan moderne theologieën doen geloven, die je daarom ook geen troost en geen rust biedt. Nee, lichaam en ziel in leven en in sterven zijn eigendom. Alles uit zijn vaderlijke hand, gave van God. En die gave heeft Paulus ontvangen bij die heerlijke openbaring. En als u zegt, waarom moest dat dan? Dan mag ik misschien wel een beeld gebruiken. Die heeft hij gekregen als een medicijn die de bijwerkingen van dat andere medicijn moest onderbreken en moest opvangen. Want wat is de nare bijwerking van dat medicijn dat de Heere zulke heerlijke openbaringen aan een mens geeft, dat een mens er zo gemakkelijk hoogmoedig mee kan worden? Na ontvangen genade, groot worden met wat je van God uit genade hebt gekregen, gemeente. Dat is de nare bijwerking die er in ons leven kan zijn. En die bijwerking die wordt nou opgevangen. Opdat ik mij niet zou verheffen, zegt Paulus tot twee keer toe, is mij die doorn in het vlees gegeven. Het is de bedoeling van de Heer om Paulus klein te houden, om Paulus nederig te houden, om Paulus te leren dat hij alleen maar van genade leven kan en van genade leven moet. Om Paulus afhankelijk te houden, ziet u wel hoe Paulus hier buigt in deze woorden. Hoe Paulus zegt, ja dat deed de Heer daarom, maar daar hoefde de Heer niet bang voor te zijn. Maar hoe Paulus tot twee keer toe zegt, dat was nou de wijze bedoeling van God in mijn leven. Daarom gaf u mij die doorn en daarom is dat genade. Hij weet wat goed voor me is. En wat hij goed voor me vindt, dat vind ik ook goed. U hoort het wel, je komt hier geen opstandige Paulus tegen en geen teleurgestelde Paulus. Een gebogen, nederige Paulus die de roede kust waarmee hij geslagen wordt. Die zegt, zouden we het goede uit de hand van de Heere ontvangen. En het kwade niet. Iemand zegt vanmorgen, dominee, daar snap ik niks van. Nou, we moeten elkaar ook eerlijk behandelen, gemeente. Dit kan een mens ook alleen maar zeggen als hij die hij heeft leren kennen. Die hij van vers 9, omdat hij het gezegd heeft. Psalm 39, ik zal mijn mond niet open doen, omdat gij het gedaan hebt. Hij. Wie is die hij? Dat is die God van wie Paulus geleerd heeft dat hij van eeuwigheid al gedachten des vredes over hem heeft gehad. Dat is die God die hem barmhartigheid heeft bewezen terwijl hij de grootste van de zondaren is. Dat is die God die het behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Hij, dat is de Heere Jezus, die de zijnen heeft lief gehad tot in de dood. En van wie het daarom onmogelijk liefdeloosheid kan zijn. Als hij de zijnen een doorn in het vlees geeft. Het is de Heere Jezus die de doornenkroon droeg. Om zijn volk te verlossen. Die heel alleen al die doornen droeg die er als gevolg van de zonde in deze wereld zijn gegroeid. En als hij één doorn in ons vlees geeft, dan doet hij dat voor ons bestwil. En dan is in het leven van zijn volk de scherpte van de vloek van God eraf, want die droeg hij. En dan kan hij medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij zelf al die doornen in zijn kroon heeft gedragen. Zeg maar zelf, gemeente, waar komen de dingen dan in ander licht te staan? Waar komen de dingen dan in genade licht te staan? In het licht van een vader die weet wat goed is en die dicht bij zich wil houden. Verstaan we, gemeente, u begrijpt nog wel wat het beslissende vanmorgen is. Of we inderdaad die hij hebben leren kennen. Of we leerden om van genade te leven. Dat is niet zo gemakkelijk hoor, want een doorn blijft een doorn en lijden blijft lijden en vuisten blijven vuisten.
En toch wordt het leven dan rijk, want u hoort hoe Paulus de Heere prijst en hoe Paulus die genade van de Heere en zelfs die doorn in het vlees roemt. Genade maakt immers gunnend, genade wil graag delen, maar ze wil niet missen, ze wil niet kwijtraken. En daarom mag ik vragen, gemeente, is er in uw en in jouw leven nou plaats voor? Dat we inderdaad net als Saulus zondaar zijn geworden voor God, waarbij we onze eigen gerechtigheid verloren. Waarbij we ons leven leerden zien in Gods licht en waarbij we ontdekten, we hebben niks verdiend en we hebben alles verbeurd. Weet u wat het probleem is van onze tijd, gemeente? Dat wij van die mondige mensen zijn en natuurlijke mensen, dat zijn juist in deze tijd mensen die zeggen, ik kan zelf wel uitmaken wat goed voor mij is. Mensen die God voor hun rechterstoel dagen, die God ter verantwoording roepen. Maar wat ben je arm, gemeente, want als je geen genade hebt, dan heb je straks niks meer. Dan gaat het je dan in dit leven voor de wind en al zegt u die preek van vanmorgen, die zegt me niks, want er zijn geen doornen op mijn pad. Dan zeg ik, lieve mensen, ik heb niet genoeg, want alleen genade is genoeg. En wat zou het groot zijn als er dan vanmorgen zo'n mens, ook als het hem voor de wind gaat, leren vragen, Heere, leer me die genade van u kennen en leer me van genade leven en leer me om genade vragen. Want ik hoor Paulus in het slot van onze tekstgemeente roemen in die genade van God, omdat hij het onderwijs heeft verstaan en omdat hij heeft gebogen en heeft gezegd, Heere, u weet veel beter wat goed is in mijn leven dan dat ik het zelf maar weet. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus die heeft het begrepen, als de Heere me niet klein houdt, dan word ik zo gauw groot. En als de Heere me niet zwak houdt, dan kan ik het zo gauw maar in eigen kracht. En er zitten er hier in de kerk ongetwijfeld die daarvan weten in hun leven, dat juist in die tijden dat ze het zelf niet konden, juist in die tijden dat ze zelf zo zwak waren, juist in die tijden dat ze zelf met lege handen stonden, ze toen naar de Heere werden uitgedreven om te ontdekken dat je met de genade van de Heere inderdaad kunt leven. En dat je met die genade kunt sterven omdat ze genoeg is. Paulus is een vat, een aardenvat, en het gaat om het schitteren van de schat. Zo wordt de Heere groot, gemeente. Zo wordt er geroemd in de genade Gods. Zo wordt Paulus bewaard voor zichzelf. Mag ik dat nou nog eens vragen, gemeente? Ben we bewust, nou we bezig zijn te bladeren in het levensboek van Paulus na zijn bekering, dan zijn we bezig soms met grote dingen. Nog alles een keer met dingen die misschien wel wat buiten ons gezichtsveld leven, terwijl het toch zo belangrijk is dat we ook daarin onderwezen worden. Van nature dan willen we dat niet, want dan willen we sterk zijn en dan willen we het niet van een ander verwachten. Van nature dan willen we rijk zijn en geen bedelaar die zijn handen ophoudt en die genadebrood moet eten. Maar we zien bij Paulus, de Heere leert het. Hij snoeit zijn rank. Hij slijpt zijn instrument. Wat heeft de Heere dan een werk aan ons, gemeente? Wat heeft de Heere dan een geduld met ons? Dat hij dat wil doen. En dat hij zo voor zijn eigen eer in ons leven wil zorgen. Mag de Heere dat in uw en in jouw leven doen, gemeente? En als u nog probeert in uw eigen kracht, dan loopt u er zo hopeloos mee vast. Hier al en zeker in de eeuwigheid. Gemeente, smeek toch om die genade. Ze wordt vanmorgen aangeprezen. Als Paulus zegt, ik heb een welbehagen in smaadheden, in vervolging en in nood en in moeite. Waarom? Omdat ik dan uit die genade mag leven. Dan moet je wel zeggen, wat is die genade dan groot en wat is die genade dan rijk? En wat moet het dan begeerlijk zijn om die genade van onze Heere Jezus Christus in je leven te kennen, in je leven te bezitten en daaruit te mogen putten. De genade Gods in Jezus Christus. Zo groot dat ze alle verstand te boven gaat. Dat garandeert geen gemakkelijk leven en toch wel. Op die momenten dat ik alle dingen in zijn handen mag leggen. Dat ik alle dingen uit zijn handen mag ontvangen. En dat ik bij elke doorn mag denken, hij droeg hem in zijn kroon. En dat ik bij elk kruis mag denken, het zwaarste kruis, dat droeg hij. Zou ik dan aan hem twijfelen? Die dat deed toen ik een zondaar was. Die zo zondaren met God verzoend heeft. Die genade Gods die is zo rijk, gemeente. Dat je leert roemen in je zwakheden, omdat je de genade erdoor leert kennen. Paulus zegt het. En kijk maar eens of u mee mag komen. Liever een leven met doornen onder de genade, dan een leven zonder doornen en zonder genade. Want wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Hij roeit ze uit die afvoeren en hem de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem, geheel en al de Heere, wiens werk, ook dat werk waarin hij mij een doorn geeft in het vlees, wiens werk ik roemen zal. Amen. Die genade van de Heere Jezus Christus. Dan groot en rijk. Dat een mensenkind van gelijke beweging als wij kan zeggen. Ik heb een welbehagen in zwakheden. In noden. In vervolgingen. In moeite. Omdat ik dan van genade leven mag. En omdat ik daardoor leer te meer van genade alleen te leven. En mijn hele leven toe te vertrouwen in de handen van u. Die zo grote genade bewezen hebt in de zending van uw lieve Zoon. Heere, laat uw volk en kinderen door het woord van vanmorgen vertroost en bemoedigd zijn op de zware levensweg. Laat u niet kent iets hebben geproefd. Van de rijkdom van de genade laten onze jonge mensen worden gedrongen om dit te zoeken. Breng er ons maar, Heere, door de kracht van de Heilige Geest. Ga met ons, breng ons vanavond weer samen. Ga met onze zusters sterken naar kinderen, het dank dat ze vanmorgen in ons midden mogen zijn. Dat in hun leven ook heel bijzonder het mogen gelden. Dat uw genade genoeg is. En laat het ervaren worden dat het gebed daarom in het midden van onze gemeente niet ophoudt. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31, vers 17. De zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest die troost en sterkt, zij met u allen. Amen.